Thank you. Thank you. Thank you. Goedemorgen gemeente, hier in de Pauluskerk en digitaal met ons verbonden. Namens de kerkenraad van Wijk en Mede Pauluskerk heet ik u van harte welkom in deze ochtenddienst waarin mevrouw dominee Soe uit Maassen voorgaat. Dominee, hartelijk welkom in ons midden. Het orgel wordt bespeeld door de heer Waleboer. In de avonddienst van vandaag gaat dominee Goedhart voor. Deze dienst is onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van wijkgemeente aan van de Sint-Jansgemeente. Het orgel wordt dan bespeeld door de heer Van den End. Deze week wordt de jaarlijkse week van gebed gehouden. De week van gebed voor eenheid van christenen staat in 2026 in het teken van het verlangen naar eenheid. Eén van geest, zoals we ook kunnen lezen in de brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 4. Graag attendeer ik u op de bijeenkomst die in dit verband gehouden zal worden op vrijdag 23 januari aanstaande in onze Pauluskerk. De aanvang is om 7:30, allen van harte uitgenodigd. In de dienst van zondagochtend 25 januari aanstaande zal in onze wijkgemeente voorgaan door meneer Hagendijk uit Rotterdam. De bloemen hier naast mij, vergezeld van een kaart deze morgen, zullen als bemoediging worden gegeven aan de heer Pitlow, die sinds eind december in de Hanepraai verblijft. Het zou bijzonder fijn zijn als iemand van u de bloemen bij de heer Pitlow zou willen bezorgen. U kunt daarvoor contact opnemen met de diaken van dienst, de heer Becker, die ook tijdens deze dienst de collectedoelen zal toelichten. Een kaart als bemoediging en groet van onze wijkgemeente zal worden gestuurd aan mevrouw Van Aalst Holling, die aan de Marga Klompeestraat woont. Vanochtend is er voor de kinderen van groepen 1 tot en met 6 kindernevendienst en voor de kinderen tot 4 jaar oppas. Graag nodig ik u, jou, uit om elkaar naar de dienst te ontmoeten in de brug onder het genot van koffie, thee of limonade. Heeft u vragen over deze dienst of over onze wijkgemeente, dan sta ik u graag te woord na de dienst. Mijn naam is Jan van Inge en ik mag vanochtend uw ouderling van dienst zijn. Laten we deze eredienst aanvangen met het zingen van Psalm 66, de versen 1, 6 en 7. Vers 1, breek aarde uit in jubelzangen, Gods glorierijke naam ter eer. Weder namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Laten we stil worden tot God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Er is genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. De aanvangstekst vandaag is uit Micha 7, vers 18 en 19. Dat heeft ook te maken met het thema vandaag waar we met elkaar over gaan nadenken. Over Gods oordeel, onvergeven zonde. Micha 7 zegt hier in vers 18 en 19. Wie is een God als u? Die schuld vergeeft en aan zonde voorbij gaat. U blijft niet woedend op wie er van je volk nog over zijn. Liever toont u hun uw trouw. Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden teniet doen. Onze zonden werpt u in de diepten van de zee. U bewijst Jacob uw trouw en Abraham uw goedheid. Zoals u gezworen hebt aan onze voorouders in de dagen van weleer. Tot zover de aanvangstekst. Laten we zingen uit Hemelhoog 294, De Rivier.
Thank you.
De lezing van het gebod vandaag is uit Leviticus 19, vers 1 tot 4 en dan 9 tot 14, 31 tot 35, 36b en 37. Leviticus 19. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de gemeenschap van Israël, wees heilig, want ik, de Heer, jullie God, ben heilig. Toon ontzag voor je moeder en je vader en neem steeds mijn Sabbat in acht. Ik ben de Heer, jullie God. Laat je niet in met afgoden en maak geen godenbeelden. Ik ben de Heer, jullie God. Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God. Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet. Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je de naam van je God. Ik ben de Heer. Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloon en zijn loon nog op dezelfde dag uit. Spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben de Heer. Raadpleeg geen geesten en schimmen van doden. Wie zich tot hen wendt, verontreinigt zichzelf. Ik ben de Heer, jullie God. Sta op voor oude mensen en betoon hun respect. Toon ontzag voor je God. Ik ben de Heer. Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de Heer, jullie God. Knoei niet met lentematen, gewichten en inhoudsmaten. Ik ben de Heer, jullie God, die jullie uit Egypte heeft geleid. Houd je aan al mijn bepalingen en regels en leef ze na. Ik ben de Heer. Tot zover. Laten wij zingen. wij overgaan tot de schriftlezing en het kindermoment, laten wij bidden om verlichting met de Heilige Geest. Almachtig en barmhartige God, wij danken u, Heer, dat wij in alle vrijheid hier bijeen kunnen komen rondom uw woord, rondom uzelf. Wil ons ook vandaag uw liefde openbaren, uw wil tonen voor ons en allen zegenen die het van u mogen verwachten. Wil ons ook hier nabij zijn. U kent de ieder van ons, u weet hoe wij hier zitten, welke week achter ons ligt. Wij bidden om uw rust voor onszelf, in ons hoofd, in ons hart, dat wij hier in dit huis van u zich verbonden weten met u en met elkaar, door uw geest, door uw woord. Wees ook zo met allen die thuis of elders met ons online verbonden zijn. Wil ook hen zegenen met uw nabijheid. En Heer, als wij zometeen uw woord openen, spreek tot ons, Heer. Wilt u ons hart openen, ons verstand verlichten met uw Heilige Geest, zodat wij uw waarheid mogen bevatten en dat wij niet alleen maar hoorders of sprekers zijn van uw woord, maar ook daders, dat wij ernaar kunnen leven alle dagen van ons leven. We bidden u dat uw woord in vruchtbare grond valt en dat het veel vrucht mag dragen in ons leven. En als de kinderen straks naar hun eigen kindernevendienst gaan, wil ook zo met hen zijn in hun ruimte. Wil de leiding daar zegenen, Heer, met uw wijsheid. En wilt u de kinderen nabij zijn, dat zij ook uw aanwezigheid, uw liefde mogen merken. Wij bidden u, Heere, ontferm u. Zegen ons met uw waarheid. Rust ons toe, Heer. Wees ons nabij. Zo bidden wij u door Christus Jezus, onze Heer. Amen. Als er kinderen zijn, ik vraag me af, durven ze naar voren te komen? Want voor mij is het ook nog een beetje nieuw, voor jullie niet, maar ja, jullie kennen mij ook niet zo goed. Dus wie durft naar voren te komen? Oh, kijk eens aan. Goed zo. Ja. Nou, jullie weten al hoe jullie moeten zitten. Dus ga ik maar op de stoel zitten, denk ik. Dan kan ik jullie ook zien. Ja. Zo. Goedemorgen allemaal. Ja. Vonden jullie het koud vanmorgen? Ja. Ja? Maar nog niet zo koud als misschien een paar weken geleden, hè? Vorige week en zo. Nee. Wat zeg je? Mogen anderen ook horen wat je zegt? Je geeft goede tips.
Dan moeten we een mantel aan en een sjouw om en een mut.
Heel goed. Wanten aan, sjouw om en een mut. Ja, deze drie dingen, hè? Ja. Ik weet toevallig dat jullie straks met elkaar gaan nadenken over de roeping van de eerste discipelen. Zo noemen we dat. Discipelen, dat zijn mensen die heel veel van de Heere Jezus houden en hem graag willen volgen. Maar als Jezus begint met zijn werk, dan roept hij dus zijn volgelingen, zijn eerste discipelen. Noemen ze een van de eerste discipelen. Wie zeg het eens?
Petrus.
Heel goed.
Jacobus.
Ja.
Johannes.
Ja. We hebben meer misschien, ja?
Andrea.
Ja. Deze vier werden het eerst geroepen, maar jij weet ook nog iemand.
Judas.
Ja, ook die. Ja. Dus, maar heel goed, de eerste vier die geroepen werden, waren precies de eerste vier die jullie opgenoemd hebben. Nou, het is toch best wel, denk ik wel, eng, vind je niet? Dan komt zo'n belangrijke meneer. Je denkt, nou ja, het is wel een sympathiek persoon. Maar die zeggen dan, kom, volg mij. Maar dan moeten ze alles achterlaten. En het zijn vissers, hè, toch? Ja.
Wat op school.
Heb je op school over gehad? Maar vissers, die kunnen natuurlijk heel goed vis vangen. Maar elders zegt de Heere Jezus, kijk, de velden zijn wit om te oogsten. Dat zeg je toch niet tegen vissen? Dat zeg je meestal tegen een?
Boer.
Tegen een boer. Ja, dat is wel apart, hè? Kun je je voorstellen dat die vissers denken, Heer, er zijn vissers, geen boeren, dat weet je toch wel? Kun je dat voorstellen? Maar er is iets heel belangrijks. En ik denk, misschien kun je daar straks over nadenken. Jezus zegt nog meer, als hij zegt, kom volg mij. Hij zegt dan, ik zal jullie vissers van mensen maken. Zie je dat? Dus Jezus zegt niet alleen, kom volg mij en zoek het dan maar uit. Hij zegt ook, ik zal jullie vissers van mensen maken. Dus je hoeft alleen maar te vertrouwen op de Heer en hem te volgen. En hij zal ervoor zorgen dat het in orde komt, dat het je lukt. Dat is wel fijn, hè? Dus je hoeft helemaal niet bang te zijn als je de Heere Jezus wil volgen. Nou, daar gaan we ook over zingen. Je hoeft niet bang te zijn. Kennen jullie dat liedje? Goed zo. We gaan met elkaar zingen. En wij lezen uit Markus 3, vers 20 tot 35. En daarna zingen we als lied Psalm 119. Welzalig wie de rechte wegen gaan, couplet 1 en 5. Markus 3, vers 20 tot 25. Thema is met name betreft vers 29 over een onuitwisbare zonde. Toen ik over nadacht, dacht ik, ja, het is wel een stevig onderwerp. Maar ik denk dat de Pauluskerk dit wel kan hebben. Toch? Ja. Goed. Markus 3, vers 20 tot 35. Hij, dat is de Heere Jezus, hij ging terug naar huis en weer verzamelde zich een menigte, zodat ze zelfs niet de kans kreeg om wat te eten. Toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om hem desnoods onder dwang mee te nemen, want volgens hen had hij zijn verstand verloren. Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden, hij is bezeten door Beelzebul. En dankzij de vorst der demonen kan hij demonen uitdrijven. Toen hij hen bij zich geroepen had, sprak hij tot hen in gelijkenissen. Hoe kan Satan zichzelf uitdrijven? Als een koninkrijk innerlijk verdeeld is, kan dat koninkrijk niet stand houden. Als een gemeenschap innerlijk verdeeld is, zal die gemeenschap niet kunnen stand houden. En als Satan tegen zichzelf in opstand komt en innerlijk verdeeld is, kan ook hij niet stand houden, maar gaat hij zijn einde tegemoet. Bovendien kan niemand het huis van zijn sterke man binnengaan om zijn inboedel te roven als hij die man niet eens vastgebonden heeft. Pas dan kan hij zijn huis leeghalen. Ik verzeker u, alle wandaden en godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de mensen worden vergeven. Maar wie lastertaal spreekt tegen de Heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving. Want zo iemand is schuldig aan een onuitwisbare zonde. Dit omdat ze gezegd hadden, hij is bezeten door een onreine geest. Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om hem te halen. Zelf bleef ze buiten wachten. Er zat een groot aantal mensen om hem heen. Toen het tegen hem gezegd werd, je moeder en je broers staan buiten en zoeken u, antwoordde Jezus, wie zijn mijn moeder en mijn broers? Hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei, jullie zijn mijn moeder en mijn broers, want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en mijn zus en mijn moeder. Tot zover het woord van God. En na de verkondiging zingen we als antwoordlied uit het nieuwe liedboek 939, Op u alleen mijn licht, mijn kracht. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De mensen om haar heen vonden het steeds zorgelijker. Want mevrouw was al op hoge leeftijd, deze mevrouw. Ze zag er broos uit, liggend in haar bed. Elk moment zou ze kunnen sterven. Dat wisten de verzorgers. Alleen dit elk moment blijkt al weken te duren en een dagelijkse worsteling voor deze mevrouw. Ik kwam toevallig op haar afdeling en ik zag haar liggen, zwaar ademend. Alsof ze het leven niet los durft te laten. Alsof ze ergens bang voor was. Meestal zijn mensen van haar generatie opgegroeid met verhalen uit de Bijbel. Dat is mijn ervaring. Dus zachtjes fluisterde ik in haar oor: gelooft u in de Heere Jezus? Ik hoorde een duidelijke, zachte ja uit haar mond. Gelooft u dat hij de Zoon van God is? Weer een zachte ja. Aangemoedigd stelde ik de laatste vraag. Gelooft u dat al uw zonden vergeven zijn door zijn offer aan het kruis en opstanding uit de dood? Ze fluisterde nu ferm, ja. Ik ging weer weg. De volgende dag vernam ik dat deze mevrouw vredig gestorven is. Eindelijk. De grote vraag of God je zonde vergeven heeft, kan je lang met je meedragen. Er zijn mensen die hier levenslang mee worstelen. Vooral ook vanwege de woorden van de Heere Jezus in Marcus 3 over lastentaal tegen de Heilige Geest en eeuwig oordeel. Maar als kerk verkondigen wij toch de blijde boodschap van Gods liefde en genade. Jezus is immers het goede nieuws, gekomen om mensen vergeving te schenken. Maar wat Jezus hier in Marcus 3 zegt, wijkt behoorlijk af van genadige liefde. Want hier zegt hij dat God niet alle zonden vergeeft. Wie God geest lastert, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving. Dat is harde taal. Hoe heeft het zover kunnen komen dat Jezus zo resoluut deze woorden uitspreekt? We lezen in de evangelie hoe Jezus steeds meer mensen aantrekt. Hij is voortdurend bezig om het koninkrijk van God gestalte te geven. Maar zijn optreden botst ook steeds meer met de gevestigde orde. Allereerst het verzet vanuit zijn verwanten, zijn familie en zo. Zoals zijn moeder, zijn broers. In plaats van dat Jezus aan een succesvolle carrière bouwt als timmermanszoon, zien zij Jezus nu optrekken met allerlei vreemde mensen. Mensen van buiten hun dorp, soms van zeer bedenkelijke reputatie, en dan die visluchten, bah. Kortom, niet ons soort mensen wat zijn familie betreft. Dus wat doen zij? Zij gaan op weg om hem terug te roepen, voordat het echt de verkeerde kant op gaat met Jezus. Zij verdenken hem van dwaasheid. Hij is zijn verstand verloren. Waarschijnlijk heeft zijn familie zoiets eerder meegemaakt, zoals bij hun neef, hè? Johannes de Doper. En die begon ook steeds wereldvreemde te worden in hun ogen. Kortom, zijn verwanten zijn zo zeker van hun oordeel dat ze niet eens de moeite nemen om zelf Jezus te gaan roepen als ze hem gevonden hebben. Nee, ze sturen dan iemand anders naar binnen om hem te halen. Dat is hun houding naar Jezus. Maar daarnaast krijgt Jezus ook te maken met het verzet van de schriftgeleerden. De tweede groep invloedrijke mensen in de opvoeding. In het Midden-Oosten is het gezag van je ouders en die van religieuze leraren, geleerden, heel belangrijk. Zij staan het hoogst in de sociale hiërarchie van de gemeenschap. Naar hun moet je in ieder geval luisteren. En daarom zijn de schriftgeleerden ook zeer boos over het eigenzinnig optreden van Jezus hier. Sterker nog, deze geleerden zijn verbijsterd over zijn bovennatuurlijke genezingen en geestuitdrijvingen. Maar hun beschuldigingen gaan veel verder dan de beschuldigingen door zijn familieleden. Volgens deze schriftgeleerden heeft Jezus niet alleen zijn verstand verloren. Nee, hij is bezeten door Satan, door duistere machten. De schriftgeleerden willen Jezus beschadigen en uitschakelen voordat nog meer mensen hem volgen. En wat is effectiever dan de mensen angst aanjagen en angst aanpraten? Dus beschuldigen zij Jezus ervan dat hij dankzij de lijden van de demonen andere demonen kan uitdrijven bij mensen. Dat is nogal wat, zo'n beschuldiging. Jezus reageert dan ook met: hoe kan Satan zichzelf uitdrijven? Als Satan tegen zichzelf in opstand komt en innerlijk verdeeld is, kan hij niet stand houden, maar gaat hij zijn einde tegemoet. Oftewel, als je duisternis met duisternis bestrijdt, of haat met haat bestrijdt, is het zinloos en onverstandig. Want een groep valt uit elkaar als het van binnen verdeeld is. En daarna zegt Jezus in vers 28 en 29: ik verzeker u, alle wandaden en godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de mensen worden vergeven. Maar wie lastertaal spreekt tegen de Heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving. Want zo iemand is schuldig aan een onuitwisbare zonde. Oh, in alle eeuwigheid geen vergeving van God? Een onuitwisbare overtreding? Een eeuwig oordeel? In een soortgelijke situatie in Matteüs 12... zegt Jezus tegen de fariseeën daar: en iedereen die kwaad spreekt van de mensenzoon zal vergeving ontvangen. Maar wie kwaad spreekt van de Heilige Geest zal geen vergeving ontvangen, nog in deze wereld, nog in de komende. Dus lastertaal tegen Jezus kunnen worden vergeven, zegt hij. Maar wie lastert tegen de Heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving. Maar de Heilige Geest is toch niet belangrijker dan de Heere Jezus? Jezus heeft zelf de Heilige Geest gestuurd als hulp en trooster voor al zijn volgelingen. Wat bedoelt de Heer hier? Misschien moeten we even weer naar het grote plaatje, naar Marcus 3. En dan zie je dat de verwanten, de familie van Jezus, anders reageren dan de schriftgeleerden. Zijn familie ziet hem in het begin als iemand die zijn verstand kwijt is, als een soort dwaas. Ja? Nou ja, zulke lasteringen en wandaden naar de mens Jezus kunnen worden vergeven. Dat zegt Jezus zelf, ook in Matthäus 12. Ja, zulke lasteringen naar hem kunnen worden vergeven. En dat blijkt dan ook wel als zijn verwanten later echt in hem gaan geloven. Ja, bijvoorbeeld de brief van Jacobus in het Nieuwe Testament. Jacobus wordt beschouwd als een broer van Jezus. En ook in Handelingen 1 vers 14 staat: eensgezind wijden zij zich aan het gebed samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Dus daar komen ze samen met de gelovigen in Handelingen 1 om te bidden. Hieraan merk je dat zij door hun geloof, dat zijn familie door hun geloof, vergeving hebben ontvangen van hun lasteringen naar de Heer. Maar gaan we naar de schriftgeleerden, hoe zij reageren op de Heere Jezus, dat is wel van een hele andere categorie. Zij beschuldigen als het ware God via Jezus door te zeggen: dankzij de vorst der demonen kan hij demonen uitdrijven. Dus volgens deze geleerden gebruikt Jezus duistere krachten om mensen te bevrijden. De werken van Gods geest worden dan hier aangeduid als demonenwerk. Deze geleerden weigeren om God de eer te geven, ook al zien zij met eigen ogen de wonderwerken van Jezus. Zij draaien dus Gods werk als het ware 180 graden om door het toe te schrijven aan Satan. En daarmee lasteren zij de Heilige Geest. Want de werken van Jezus zijn mogelijk omdat hij volledig vervuld is van de Heilige Geest. En dat merk je ook bij zijn doop, dat de duif, dat de Heilige Geest als een duif nederdaalt op hem. En ook zijn verzoeken in de woestijn, dat hij bijgestaan wordt door de Geest, dat hij vervuld is van de Heilige Geest. Daarnaast staat in Johannes 3 aan het eind, vers 36, wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Wie de Zoon niet wil gehoorzamen, zal dat leven niet kennen. Integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten. En dat is hier ook het geval met deze schriftgeleerden. Als je dan de woorden van Jezus over onvergeeflijke zonde als volgt herleidt, dan vallen de puzzelstukjes in elkaar. Als we gewoon even weer de grote lijnen van het evangelie met elkaar op een rijtje zetten. Nou ja, dus punt 1. Van nature kan geen mens zomaar in Gods heilige nabijheid komen. Er is een kloof tussen God en de mens vanwege de zonde. En door de komst van de Heere Jezus kan die kloof overbrugd worden door het geloof. Zijn offer aan het kruis betekent vergeving voor iedereen die in hem gelooft. Nou, en door je geloof in Jezus de Christus ontvang je van hem de Heilige Geest. Dus wie zich geleid weet door de Heilige Geest, kan niet de werken van de Heilige Geest gaan demoniseren of vervloeken. Het lijkt dan alsof het licht, het ware licht, wil verduisteren. Dat klopt niet. Net zo min als dat duisternis kan verdrijven. Dat komt niet overeen. Dus alleen het duistere kan proberen het licht duister te maken, te vernietigen. Met andere woorden, wat deze schriftgeleerden hier zeggen over Jezus, is de macht van de duisternis die probeert het licht te doven. Hun beschuldigingen tonen hun geestelijke duisternis waarin zij verkeren. En wie ervoor kiest om in deze duisternis te blijven en Jezus Gods licht af te wijzen, kan in de eeuwigheid geen vergeving krijgen. Zij kiezen ervoor om de duisternis te verkiezen boven het licht van God. Hoe kan God dan hen vergeven? Anders zou God ook Satan moeten vergeven. Kortom, wie lastentaal spreekt tegen de Heilige Geest, kan in alle eeuwigheid geen vergeving krijgen, want zij hebben Gods geest niet. Zij geloven niet en zij ontvangen Gods geest niet. De duisternis in hun kan geen vergeving van God krijgen. Martin Luther King, de Amerikaanse predikant en politiek leider uit de vorige eeuw, die zei ooit: duisternis kan geen duisternis verdrijven. Enkel het licht is daartoe in staat. Haat kan geen haat verdrijven. Alleen de liefde is daartoe in staat. Zeer treffende woorden. Voor mensen die zich afvragen of zij wel vergeven zijn door God, let ook op deze twee groepen in Marcus 3. Je hebt de familieleden van Jezus en de schriftgeleerden hier. Het betreft natuurlijk niet alle schriftgeleerden, maar de schriftgeleerden die hier zo duister reageerden. Beide groepen dus, zijn familie en de geleerden, beide groepen begrepen aan het begin nog niet wie Jezus echt was. Maar ze reageerden beiden anders. Iemand kan de mens Jezus lasteren uit onwetendheid, net zoals bij zijn familieleden. Of iemand kan reageren vanuit de geestelijke duistere wereld, zoals deze schriftgeleerden die de werken van God toeschrijven aan satanische werken. Als we kijken naar de geestelijke wereld, ironisch genoeg waren de onreine geesten een van de eersten die de ware identiteit van Jezus goed doorhadden. Reeds in Marcus 1, toen Jezus iemand bevrijdde van de boze geesten, zeiden de onreine geesten tegen Jezus: wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de Heilige van God. Ik weet wel wie je bent, de Heilige van God. Hieraan zie je, de geesteswereld weet veel meer dan wij mensen, dan de menselijke wereld. Zij weten het eerder en zij weten het beter, helaas. Laat u zich daarom nooit in met allerlei paranormale verschijnselen of allerlei geestesgebeurtenissen. Die wereld is vol onzichtbare afgronden. Ik zeg altijd, zij zien ons wel, maar wij zien hun niet. Blijf ver weg van allerlei paranormale verschijnselen. Want God heeft ons via Jezus de Heilige Geest gegeven. En dat is voldoende. Ja, in zijn tijd, in de tijd van Jezus, werd al heel verschillend over hem gedacht. De een zei, hij heeft zijn verstand verloren, een dwaas. De ander zei, hij is een bezetene, een handlanger van de vorst der demonen. Maar ook, hij is de heilige van God, de Messias. Het was in zijn tijd alles of niets met Jezus. Maar in ieder geval niet iets lauws ertussenin. Hè? Jezus was toen niet een soort humanistische figuur die alles door de vingers ziet. En Jezus in onze tijd, hoe wordt hij gezien? Ook zeer divers, maar vaak niet extreem. Eerder een beetje tussenin, passend op elk plaatje. Toch, als je deze woorden van Jezus tot je door laat dringen in Markus 3. Het kan inderdaad genadeloos klinken. Maar dat is God ook voor de duistere machten die mensen gevangen houden. God is hard voor duistere machten vanwege zijn liefde voor de mensheid. Vanwege zijn liefde voor u, voor jou. Om ons vrij te maken van machten en krachten buiten hem. Om ons vrij te maken. En dat vergt strijd. Dat vergt de waarheid durven zeggen. Want de werken en woorden van Jezus laten zien dat hij sterker is dan welke duistere macht of kracht dan ook. Johannes 1, ongetwijfeld heeft u het met kerst vaak lang zien komen. Johannes 1 staat immers, het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. En ook veel later zullen zijn leerlingen zulke confrontaties met eigen ogen zien. Zoals in Handelingen 5 over het lot van Ananias en Safira, de meeste ook wel bekend. De apostelen zien voor hun ogen hoe deze twee personen, Ananias en Safira, voor hun ogen dood neervallen. Dit onderstreept nogmaals de woorden van Jezus in vers 3, in Handelingen 5 vers 3, zegt Petrus dan ook, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te bedriegen? Hier zie je de macht van de duisternis op het leven van Ananias en Safira. Hun hart behoorde niet meer aan God toe, maar aan de duisternis. En de duisternis verdraagt niet de heiligheid van God. En sleurt het echtpaar mee naar hun onderwereld. Het is heftig, maar dit is de botsing tussen licht en duister. Toch blijft uiteindelijk Gods liefde en vergeving beschikbaar voor ieder die erom vraagt. Wie zich wel eens afvraagt of al je zonden wel vergeven zijn, als je zich dat wel eens afvraagt, weet dan dat Jezus vergeving schenkt aan ieder die in hem gelooft en hem belijdt als Heer. Jezus zegt immers dat God de Heilige Geest zal geven als je hem erom vraagt. Gods verlangen is om u en jou overvloedig de Heilige Geest te schenken. Vraag hem erom in Jezus' naam en hij zal het je geven. Dat zegt Jezus zelf in Lucas 11. Want de Heer heeft al je zonden op zich genomen toen hij aan het kruis genageld werd. En zijn opstanding uit de dood betekent nieuw leven. Je hebt een pleitbezorger bij God de Vader, namelijk Christus Jezus, die verzoening bewerkt en zonden vergeeft. Beleid je zonden bij de Heer, die genadig is, en houd Gods geest in ere. Want door je geloof is er wel vergeving van al je zonden. Met de woorden uit Psalm 119 die we net zongen. Welzalig wie de rechte wegen gaan, wie in de regels van Gods wijsheid treden. Zalig wie zijn getuigenis verstaan, van ganse harte zoeken naar zijn vrede. Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. De weg der zondaars wordt door hen gemeden. Amen. Laten wij God danken en voorbeden doen. Aansluitend stilgebed en dan het Onze Vader. Ik heb hier wat gebedspunten doorgekregen. Laten wij bidden. Heer onze God, wij danken U, Heer, dat Uw liefde sterker is dan de duisternis. Dat U de weg geopend hebt voor ons om vergeving te ontvangen van U. Dank U wel, Heer, voor Uw komst naar deze wereld. Voor Uw genade. Voor Uw goedheid. En dat U de weg baant voor ons. Dank U wel. Wij bidden U voor allen die worstelen met schuld, met twijfels, met onzekerheid. Wilt U daarin aanwezig zijn en U vrede en rust schenken? Wilt U zelf antwoord geven, Heer? En wilt U zelf Uw liefde hierin laten blijken door de mensen om ons heen? Wij bidden U voor de wereld in nood. Een wereld door U geschonken aan ons, uit liefde en goedheid. Wilt U de wereld vasthouden zoals U altijd van plan bent? En wilt U de machten en krachten in deze wereld geleiden en daarover heersen, Heer? Dat ook die machten en krachten aan U onderworpen zijn. We bidden U voor landen die worstelen met duizend machten en krachten, met oorlogen, met haat en geweld, met machtsmisbruik. Wilt U daarin ook Uw licht laten schijnen? Wilt U de wereldleiders vermanen, Heer, dat zij op een dag verantwoording aan U moeten afleggen voor al hun daden? Wilt U hen aansporen om vrede en verzoening te zoeken, Heer? Wij bidden U voor mensen die hun dierbaren verloren hebben door oorlog, door geweld, door ziektes. Wilt U die mensen troosten en kracht geven om voor te houden? Wij bidden U ook voor de vervolgde kerk, voor broeders en zusters wereldwijd, die hun leven niet veilig zijn, omdat zij U belijden als hun Heer. Heer, wilt U hen in Uw nabijheid vasthouden, hen volharding geven, Heere, hen omringen met Uw bescherming. En dichterbij bidden wij U ook voor politiek Den Haag, voor de verkiezingen straks van de gemeentes, voor de partijen die met elkaar moeten uitkomen. Laat ook daarin Uw wil geschieden, Heer, dat leiders van het volk het goede zoeken voor dit land en ook Uw wil willen zoeken, Heer. Wij bidden U ook voor Gouda, voor de verschillende bijeenkomsten die hier worden gehouden tijdens de week van gebed. In het bijzonder bidden wij U voor de bijeenkomst komende vrijdagavond in dit kerkgebouw. Wilt U deze bijeenkomst zegenen, Heer? Alle betrokkenen zegenen. En wilt U geven dat mensen hier ook weer bemoedigd mogen worden. Dat ze ervaren hoe belangrijk het is om één van geest te zijn. Opnieuw blijkt maar weer, Heer, hoe belangrijk het is dat Uw geest regeert in deze wereld en in ons leven. Daarnaast bidden wij U ook voor gemeenteleden die in verpleeghuizen of thuis verzorgd worden. In het bijzonder ook voor de vele mantelzorgers die uit liefde voor hun naasten zorg willen dragen. Wilt u de mantelzorgers ook telkens weer nieuwe kracht geven? En wilt u hen ook nabij zijn? En hen ook toerusten met alles wat ze nodig hebben om hun dierbaren te verzorgen? Ontferm u hierin. Wees hen nabij, Heer. We bidden u voor allen die worstelen met hun gezondheid, of met financiën, met gezin, met opleiding, met school en studie. Wil ook hierin uw zegen geven, uw aanwezigheid laten blijken. U kent de ieder, Heer. Zo brengen wij ook in de stilte onze gebeden en namen die ons dierbaar zijn voor uw aangezicht. Wilt u ons zo horen? Laten wij de woorden bidden die Jezus ons gaf. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Dan vraag ik nu om uw diaken naar voren te komen om de inzameling de gaven toe te lichten.
Goedemorgen gemeente. Er wordt vandaag gecollecteerd voor diaconie en kerkbeheer. De diaconale collecte is bestemd voor stichting Present Gouda. Mensen zijn bereid om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. Present wil een brug, een verbindende schakel zijn. Hulpvragen komen binnen via hulpverleners. Zij kennen het verhaal achter de voordeur en weten wat er nodig is. Denk aan praktische klussen, schilderen, laminaat leggen, elektrawerk, behangen, verhuizen, tuin opknappen. Ook voor sociale projecten bent u welkom, individueel of met een groep. Meld je aan via de website, de Bijbelkring, de sport, met een groep mensen, de Bijbelkring, de sportclub, je buren of je collega's. Wees present in 2026. Uw bijdrage voor kerkbeheer is onmisbaar voor het onderhoud van onze gebouwen, de pastorieën en onze instrumenten. Daarnaast helpt u ook met het mogelijk maken van onze kerkdiensten, inclusief de techniek. Uw gaven maken ook pastoraal werk en andere kerkelijke activiteiten mogelijk. Laten we samen onze verantwoordelijkheid dragen om als kerk van betekenis te blijven. Denkt u ook aan de melkbussen bij de uitgang voor het werelddiaconaat en aan de grijze zendingsbusjes in de kloostergang. U kunt digitaal geven via de Pauluskerk-app of door gebruik te maken van het kaartje in de bank of de QR-code op het scherm. Wilt u fysiek geven, dan kan dat aan de uitgang. De zak is bestemd voor de diaconie en de schaal voor het kerkbeheer. Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.
Thank you.
heen met de zegen van onze Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede.